Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Aangeschoven is ook Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever. Geert-Jan.
Yes.
Eerst even dit. Er is een persconferentie geweest, nu net, van Finland en Zweden. Die zeggen, we blijven samen. Dus het is samen uit of samen thuis.
Ja.
Dat was eigenlijk te verwachten. Maar er was in Finland veel twijfel over. Hè? En de Finnen hebben ook geprobeerd om de hele zaak een week of 6 of 8 uit te stellen.
Ja, omdat Turkije de bal bij Zweden leek te leggen.
Ja.
En Finland op dit moment niet de problemen met Turkije had, relationeel. Om te zeggen van, nou ja, dan worden wij geen lid van de NAVO. Want daar gaat het om. Hè. Turkije heeft een beslissende stem, net als elk NAVO-lid, in het wel of niet toelaten van Zweden en Finland tot de NAVO, tot de ratificatie. En voor Finland was het natuurlijk helemaal belangrijk, omdat ze ook gewoon zo'n enorm lange grens hebben met Rusland. Maar nu hebben Christensen en Marien inderdaad op de persconferentie gezegd, we gaan er samen voor.
Ja, Ron Keller, jij was ook ambassadeur in Turkije. Mm-hmm. Is dit niet gewoon de verkiezingscampagne van Erdogan?
Ja, voor een deel is dat zo. De verkiezingen over een paar maanden. Dus dan wordt vanzelfsprekend de druk opgevoerd op dit soort dossiers. Maar er zit natuurlijk een diepere agenda achter. En die agenda die onderschatten we wel eens. En dat is het probleem dat Turkije heeft met de Koerden. En ook met de Gülen-beweging. Beide zijn voor de gevestigde orde in Turkije een uitdaging, laat ik het maar zo zeggen. Ik heb altijd gevonden dat we het Koerdische probleem van Turkije onderschatten. En ik begrijp dat Erdogan probeert om dit NAVO-uitbreidingsverzet te gebruiken om zowel de Koerdische opposanten als de Gülen-beweging te verzwakken. Omdat het voor beide, voor hem en voor Turkije, behoorlijke uitdagingen zijn. De Koerden voeren natuurlijk een onafhankelijkheidsstrijd. Daar moeten we wel reëel over zijn. Dit is niet zomaar iets. Er is heel veel geweld gaat daarmee gepaard. En de vraag is, ja, wat vinden wij eigenlijk van die Koerdische opstandelingen? Hè? Wij hebben als Westen zijn we wel eens, als ik dat mag zeggen, zijn we wel eens wat tweeslachtig. Hè? Als de Basken of de Catalanen zelfstandigen dan zeggen, ja, dat kan echt niet. Maar als de Koerden dat willen, dan hebben we daar wel enige sympathie voor. Dus ik snap heel goed dat Erdogan zegt, u meet met twee maten. Catalanen en Basken en IRA en zo, die worden als terroristische organisatie, hè? De ETA en zo. Maar de Koerden niet, die doen hetzelfde.
Geert-Jan,
wat een conflict op ons continent.
Ja. Wie had dat ooit gedacht? Geert-Jan, jij volgt wat er allemaal gebeurt in Oekraïne met die, ik zal maar zeggen, top of showtop die er wordt gehouden van de Europese Commissie. Hoe kijk je daarnaar?
Ik zie het niet als een showtop. Ik zie het als de 24e Oekraïne-EU-top. Maar de eerste waarbij Oekraïne de status van kandidaat-lid van de Europese Unie heeft. En nog een land in oorlog is. En dat zorgt er natuurlijk voor dat het een top is die door de wereldpers wordt gevolgd en heel beladen is. En met 15 eurocommissarissen die vandaag per trein zijn aangekomen. En Josep Borrell, de buitenlandvertegenwoordiger. En Charles Michel, de voorzitter van de Raad. Dus er is nogal een delegatie in Kiev aangekomen. Ook met journalisten trouwens, een aantal die zijn geselecteerd. En ja, met zoveel mensen had je misschien niet hoeven te komen. Dan kun je zeggen, dat is meer voor de bühne en de symboliek.
Ik gebruik woord show, omdat de New York Times en The Guardian allebei zeiden, het is ook een beetje voor de bühne, dit hele gedoe.
Maar nou, vind ik niet.
Nee,
maar Ik schrijf ook niet voor de Guardian of voor de New York Times.
Maar wel voor BNN Nieuwsradio, zo is dat. Oké, premier, als ik het goed, ik weet nooit of ik het goed, Schmihal van Oekraïne.
Ja, Denis Schmihal.
Die zegt dat zijn land binnen 2 jaar lid kan worden van de EU. Houdt hij zijn eigen volk daar niet een enorme worst mee voor? Want de meeste woordvoerders van de EU zeggen, inclusief bijvoorbeeld Rutte, dat kan niet hoor, binnen 2 jaar.
Ja en nee. Het is zoals eigenlijk alles in deze oorlog en ook alles in de relatie tussen de EU en Oekraïne, is het niet zwart-wit. Kijk, Oekraïners zijn ongeduldig. Hebben ze altijd al in het karakter gehad, grosso modo. Ze kunnen een grote mond hebben, ze kunnen zeggen wat ze willen. Ze zullen ook niet genoegen willen nemen met het antwoord dat inderdaad niet tijdens deze showtop zal komen. Namelijk, er zal niks worden gezegd over jullie worden binnen 2 jaar lid. Maar er zal ook dus niet worden gezegd het gaat nog decennia lang duren. Wat er gebeurt is, op dit moment ligt niet meer op tafel of Oekraïne lid van de EU wordt. Dat heeft von der Leyen een uurtje geleden in een persconferentie ook gezegd in Kiev. Maar wanneer Oekraïne lid wordt. Kijk, en als de Oekraïners nu met brood en zout deze eurocommissarissen hebben ontvangen in Kiev, iets waar Poetin een jaar geleden op had gehoopt, dan zou je kunnen zeggen, ja, die Oekraïners die hebben nu allemaal het verwachtingspatroon dat ze binnen 2 jaar lid worden van de EU. Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar wat ze heel slim doen is, Schmihal en Zelensky, die zetten zo ongelooflijk hoog in. Die zetten dus 2 jaar in voor een lidmaatschap tegenover die decennia die Emmanuel Macron beloofde. Ja, dan kan de EU en dan kunnen de lidstaten onder die enorme lobby, onder die enorme PR-campagne en de gunfactor die Oekraïne heeft, kunnen ze bijna niet meer zeggen, oké, het gaat inderdaad nog decennia duren. Dus dan wordt er weer een geitenpaadje gevonden om het hele proces toch misschien versnellen. Ja. En dat is volgens mij wat er speelt.
Denk je ook, Ron Keller, datzelfde? En is het slim dat ze dit doen in Kiev om te beginnen? En zie je ook de tactiek die Geert-Jan hier beschrijft?
Ja, ik snap vanzelfsprekend. Ik noemde al eerder dat toen ik er ambassadeur was dat mijn NAVO-lidmaatschap niet hoog op de agenda staat. Wel EU-lidmaatschap. Hè?
Ja.
Dat was een bijna consensus over. Dus de Oekraïners zullen dit al heel erg lang. Wij houden dat af. We hadden dat proces veel eerder moeten starten. Maar dat is voor historici, dat is nu niet relevant. Op dit moment, ik ben het met Geert-Jan grotendeels eens. Dit is een hele belangrijke top ook weer. Een hele bijzondere top en het is er één in een reeks en het is er één in een heel ander daglicht dan een jaar geleden. Dus dit is een proces dat in gang is gezet, maar dat proces, daar moeten we realistisch over zijn. Ik vind het niet verstandig om te zeggen dat gaat nog decennia duren, want je wilt de Oekraïners niet ontmoedigen. Je wilt ook de hervormingsgezinde krachten, want besef wel, het gaat niet even een paar corrupte politici eruit gooien. Oekraïne moet een verticale bestuurscultuur. Eigenlijk dezelfde die Rusland heeft. En heel veel andere landen op deze aarde moeten verticale bestuurscultuur veranderen in een horizontale. Dat is de uitdaging waar men voor staat. Ja. Dus men wil die hervormingsgezinde krachten moeten een stimulans krijgen. Een worstje noemde het al. Moeten een prikkel krijgen om te hervormen.
En als je dan op een bepaald moment sneller dan je dacht constateert dat Turkije best voldoet aan die zogenaamde criteria van Kopenhagen.
Ja.
Hè? Kun je dan zeggen, nou, dan kunnen we ook met de procedure wel een beetje versnellen. Dan hebben ze het ook verdiend.
Over Turkije hebben we het nu weer over.
Over Oekraïne. Ik versprak me.
Als men zegt, nou ja, dat is een Freudiaans bijna. Hè, want Turkije zit een beetje...
Ja, die zit zelf goed. Ja.
Maar als het zo is dat Oekraïne niet levert als het gaat om hervormingen, dan denk ik dat het verstandig is en voor Oekraïne en voor de Europese Unie dat het proces langer gaat duren. Oekraïne moet het wel zelf verdienen. Moet daar wel alle steun krijgen. Moet daar ook alle aanmoediging krijgen. Moet alle financiële en morele steun, technische steun krijgen om het te doen. Maar er moet echt een vastgehouden wil gaan komen in Oekraïne om te gaan hervormen. Ja.
Ik denk dat je één ding niet moet vergeten. Dat is, we hebben natuurlijk de Kopenhagen-criteria. We hebben de procedures. Maar je hebt ook te maken met landen, ook op de Balkan, die lid willen worden van de Europese Unie. En waar timing ook belangrijk is. Volgens mij zijn de meeste Europese leiders het eens over het feit dat men wil dat Russische en Chinese en misschien ook Amerikaanse invloed op het Europese continent wat afneemt. Dat je je daartegen wapent. Wat zie je in landen op de Balkan? Die is ook zo lang zo'n worst voorgehouden. Het draagvlak om Europees te worden neemt wat af. En ik sprak gisteren een bestuurslid van de Raad van Bestuur van Naftogaz. Dat is een jonge vrouw, voormalig staatssecretaris ook van Europese Integratie. En die zei tegen mij via zo'n Zoom-call, jullie kunnen je niet voorstellen hoe fantastisch wij het vinden dat jullie met zo'n delegatie langskomen. Het is een overwinning voor ons. Weet je, en die emotie dat ze nu lid willen worden, tuurlijk, je hebt procedures, moet je volgen, maar timing is ook heel belangrijk. Je moet niet het draagvlak verliezen.
Nog even, want we gaan snel door de tijd. Geert-Jan, die top, die is nog, die gaat ook nog door. Waar ga jij de komende dagen of vandaag of morgen het meest op letten?
Nou, de uitspraken van von der Leyen en Michel en ook Zelensky. Want ik ben heel benieuwd. Heel veel van dit soort toppen zijn natuurlijk van tevoren al bedacht. Er zijn al joint statements, er zijn al draft verklaringen. De vraag is, gaat Zelensky, von der Leyen en Michel nog met weer iets ongeëvenaards verrassen op zo'n persconferentie? Of gaat von der Leyen toch weer iets te hard en met gestrekt been in, waar de andere EU-leiders van zeggen van ja, mevrouw von der Leyen had dat nou niet gezegd, die belofte kunnen we niet waarmaken. Dus ik denk, wie zoekt een beetje de grens op?
Ja. Kijk jij er ook zo naar?
Ja, ik kijk er ook zo naar. Het is een proces dat voortgang moet vinden. Het gaat niet om procedures. Hè. Het gaat om dat Oekraïne echt ook dezelfde taal gaat spreken als de Europese Unie. Als je een basketbal lid van een voetbalclub wil maken, dat kan. Ja. Moet hij wel toch echt de voetbalregels in zijn benen krijgen.
Ja, 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 en hij moet ook weten hoe je met de bal omgaat. Exact. Dat is ook nog zo. Precies, niet alleen de regels.
Dat kost dus tijd.
Ja. Ja. We hebben het gehad over dit strijdgebied. We hebben het gehad over Turkije. We hebben het niet gehad over het andere land waar jij hebt gezeten en veel van weet, China. Daar horen we eigenlijk heel weinig van. We krijgen soms de indruk dat China er een beetje mee in de maag zit. Maar dan hoor je tegelijkertijd weer dat het bondgenootschap met Rusland wordt verstevigd. Hoe moeten we hier naar kijken?
De Chinezen zitten hier overduidelijk mee in hun maag. Dit komt ze politiek en economisch helemaal niet uit. Hogere olieprijzen, energieprijzen, hogere importkosten voor voedsel, voor energie. Veel van hun tweede zijderoute, Belt and Road projecten die door Oost-Europa gaan, die in stukken zijn geschoten. Nee, dit is voor China, het geeft extra spanningen tussen de VS en het Westen met China. Nee, hier zit China niet op te wachten. Als je goed kijkt naar de Chinese verklaringen de afgelopen jaar, dan zie je dat men steeds meer afstand begint te nemen. In de top in Oezbekistan een half jaar geleden. De G20 was een nog veel duidelijkere uiting van een Chinese kritische houding naar Poetin toe. Dus ik denk dat wat dat betreft.
Xi, die ging eerst naar Kazachstan om te zeggen dat dat land niet ingelijfd mocht worden. Dat moest onafhankelijk blijven.
Ja.
En toen dacht, dat is een signaal aan Poetin. Ja. Van je moet met die expansiepolitiek uitkijken. Exact. Want ook wij nemen niet alles.
Zo is dat. China heeft daar 300 jaar hele slechte ervaringen mee als het gaat om Ruslandse expansie naar het oosten toe. Ja. Dus nee, China is. Er gebeurt van alles. Hè. China heeft natuurlijk nu die lockdown losgelaten. De Chinese economie begint weer wat op gang te komen. Dat is goed voor de wereldeconomie. Is goed voor de Chinezen ook. En je hoopt dat daarmee ook zeg maar het gevangen zijn van 1,4 miljard mensen stopt. Hè. Dus wat dat betreft gaat China gelukkig een beetje de goede kant op.
Ja.
Maar mag ik één ding vragen, Bernard, naar Rob?
Ja, zeker.
Want waarom lukt het als China hier zo mee in de maag zit? Waarom lukt het Zelensky dan niet om toenadering tot China te zoeken? Of nou, het zoeken, dat doet hij enorm. Maar hij krijgt helemaal geen contact met de Chinezen. Dat vind ik dan bijzonder.
Nou, dat komt doordat de Chinezen 4000 jaar zich nooit met internationale zaken bemoeid hebben. Door hun exportgeleide model de afgelopen 30 jaar op het wereldtoneel zijn gekomen. Maar eigenlijk tegen wil en dank. Niet om geopolitiek te bedrijven, maar om geld te verdienen. En ik denk dat China zich niet in een of de andere kamp wil laten trekken.
Nee. Tegelijkertijd hoor je in het Westen steeds zeggen, eigenlijk is er wel enige waardering voor de manier waarop de Chinezen het doen. Omdat ze aan de ene kant zeggen, ja, we steunen Rusland wel in de opvatting over de NAVO, maar we zijn tegen het bezetten van een onafhankelijk land. Hè? Ja. Dat zeggen ze steeds maar.
Ja.
Alleen, wat moet je daar nu mee? Kan iemand als Biden of iemand als von der Leyen of de EU als geheel of de NAVO als geheel, kunnen we daar iets mee?
Ja, daar kunnen we heel veel mee. Je hebt landen nodig die, zeg maar, die geen partij hebben gekozen. Ik heb dat volgens mij in deze tafels eerder gemeld. Je hebt landen nodig die een bemiddelende rol kunnen spelen. Op het moment dat het nu nog niet, maar op het moment dat er een vredesakkoord bereikt gaat worden, heb je krachten nodig die ook richting Poetin zeggen, nu tekenen op de dotted line. Hè? Niet alleen China hoor, dat zijn ook landen, als je noemt al Kazachstan, maar ook India, andere landen. Eigenlijk zijn er heel veel landen die zeggen, deze oorlog moet stoppen, dit is slecht voor ons. Hè? Je zal maar in Afrika op dit moment die hoge voedselprijzen voor je kiezen krijgen, of niet voor je kiezen krijgen. Dus nee, dit is voor veel landen een onzalige oorlog.
Ja. Oké, dat is een mooi punt om denkend afscheid te nemen van Geert-Jan Haan en van Ron Keller, voormalig ambassadeur in Rusland, Oekraïne, Turkije en China.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.